De schriftlezing voor vanmiddag is uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10.
De roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat een zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Het woord van de Heere, gemeente, dat we deze middag u wensen te bedienen, en vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 12 en daarvan de versen 7 tot en met 10, die we nogmaals met u willen lezen. Dus 2 Korinthe 12, de versen 7 tot en met 10. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover het lezen van onze tekst. Een van de meest bekende psalmdichtersgemeente, en dat is naast David, de koninklijke zanger, bij de gratie van God, Asaf, uit de tijd van David, en van wie niet minder dan 13 psalmen in Israëls heilige liederenbundel ons bewaard zijn gebleven. En indien ergens blijkt dat zingen niet altijd gepaard gaat met wat wij mensen aanduiden als vreugde en blijdschap van binnen, en dat zingen ook niet altijd inhoudt en dat onze levensweg zogezegd over rozen gaat, en dan blijkt dat wel uit die psalmen van Asaf. Want in al die psalmen van Asaf, dan blijkt hoe moeilijk Asaf het had met datgene wat in dit leven zich aan hem voordeed. in het leven van hem die de Heere vreesde, maar die in plaats van door de Heere gezegend te worden, schijnbaar niet anders dan het tegendeel van die zegen ondervond in allerlei verdrukking, in allerlei beproeving en in allerlei benauwdheid. En dan in de psalmen van Asaf, dan komt telkens ook weer uit de strijd die Asaf daarmee heeft. Hoe kan dat nu? Hoe kan God dat nu toelaten in mijn leven? Datzelfde probleem van de godsregering, dat speelt ook wel eens een rol wanneer je mensen vandaag over God hoort spreken in het algemeen. En wat kunnen er dan nare opmerkingen gemaakt worden? Als er een God is, daar begint men vaak mee. Als er een God is, en als dat dan die God is van de Bijbel, en van wie jullie christenen zeggen dat hij een God van liefde is. Nou, hoe kan dan dit? En hoe kan dat dan? En dan worden de meest schokkende, indrukwekkende dingen die zich voordoen in het leven in deze wereld, die worden dan opgezond. En dan wordt God ervoor aansprakelijk gesteld. En dan worden soms uitdrukkingen gebezigd over God, dat je ze niet durft te herhalen. Je zou gaan zeggen dat op een lastelijke wijze worden aan God dingen toegeschreven. En dat terwijl de mens die het zegt en God beschuldigt, er zelf vanwege wie hij tegenover God is, de schuld van is. Zo gemeente mag het niet. Zo was het ook niet bij Asaf. En toch, wat kunnen er in ons leven een moeilijke dingen zijn. Waar we zelf niet uit kunnen komen. Maar worstelend. Met God. Voor God. En onder God. En ik hoop dat u dat onderscheid verstaat wat dat is. Voor God en onder God te mogen komen. Wanneer we zo ermee bezig zijn. Zoals Asaf ermee bezig is. Niet dan komen we er doorheen. Maar dan haalt God ons er doorheen. Wanneer we ingeleid mogen worden in zijn heiligdom en zijn onderwijs mogen ontvangen. En dan leren we verstaan wat Psalm 119 zegt. Ik weet dat gij mij liet verdrukken uit enkel trouw. En het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En we het straks ook met Asaf mogen gaan zingen. In al mijn noden, angst en pijn. Dus niet alleen als het voorbij is, maar ook wanneer het zich voordoet. U al mijn liefde waardig schatten. Zo heeft Asaf het mogen leren in het Oude Testament. En de grote tegenhanger van Asaf in het Nieuwe Testament, dat is de apostel Paulus. Die ons vanmiddag een blik wil gunnen in zijn zielenkamer, in zijn persoonlijke worsteling met God, maar ook in zijn vertroost worden door God. En het zij ons tot onderwijzing, tot vertroosting en tot bemoediging, wanneer we tot u spreken over Paulus beproefd door de scherpe doorn in het vlees. En we letten op de reden tot die beproeving. op zijn moeite met die beproeving en de heilzame les die hij mocht leren door die beproeving. Dus Paulus, beproefd door de scherpe doorn in het vlees, de reden tot, zijn moeite met en het heilzame onderwijs, de heilzame les die hij mocht leren door die beproeving. Het is duidelijk, gemeente, dat Paulus in onze tekst en in het verband van onze tekst spreekt over zichzelf. En dat doet hij niet omdat hij zichzelf zo belangrijk vindt. En zeker niet omdat hij zichzelf in het middelpunt wil stellen. Maar hij wordt ertoe gedwongen. Want in de gemeente van Korinthe, aan wie hij schrijft, werd het recht van zijn apostelschap door velen in twijfel getrokken. En het argument daarvoor gebruikte, dat was onder andere dit, dat Paulus niet zoals de andere apostelen, die echte apostelen waren, zoals bijvoorbeeld Petrus en Johannes, zou weten te spreken over openbaringen en heilservaringen, en dat Paulus daarom geen echte apostel zou zijn. Nou, voorafgaand aan onze tekst, dan laat de apostel weten dat het ontvangen van Gods openbaringen en het beleven van heilservaringen, en dat hem dat echt niet vreemd was. Maar wat hem wel vreemd is, en dat is dat hij zich daarop verheft. En meteen voorafgaande aan onze tekst, dan vertelt hij toch iets van wat hij heeft mogen beleven, wat God hem had doen beleven, 14 jaar geleden. Hij weet dat eigenlijk nog heel goed. Maar als hij daarover spreekt, dan doet hij dat heel bescheiden. En dan spreekt hij over zichzelf in de derde persoon. Maar de manier waarop hij zich uitdrukt, dat geeft toch te kennen hoe direct hij er persoonlijk bij betrokken is. Ik ken een mens in Christus, zegt hij. En hoe dat nu precies was met hetgeen dat de Heere hem toen deed beleven. Paulus zegt, of dat nu in het lichaam was, of buiten het lichaam, of ik dat alleen met de geest heb ervaren, of dat ook het lichaam erbij betrokken was. Hij zegt, dat weet ik niet. Maar God weet het. Maar het eigenlijke, het wezenlijke waar het op aankwam, dat weet hij nog maar al te goed. Dat is dat hij werd opgetrokken tot in de derde hemel. En tot in de derde hemel, dat is in de directe tegenwoordigheid van God. En dan niet om voor God in het gericht gesteld te worden, maar om met God gemeenschap te mogen hebben. Want als hij echt opgetrokken tot in de derde hemel, dan voegt hij daaraan toe, opgetrokken tot in het paradijs. En het paradijs, dat was de plaats waar de mens met God gemeenschap had, in de staande rechtheid, voordat de zondeval plaatsvond. En het is waar dat paradijs is verloren gegaan, maar de Heer Jezus heeft dat paradijs weer terugverworven. Denk maar aan wat de Heer Jezus gezegd heeft aan het kruis tegen die moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het paradijs, dat is de plaats waar de gemeenschap met God, die door de zonde verbroken is, door de genade van de Heer Jezus, weer beleefd en ervaren mag worden. En zoals die eens door Gods kerk, en dat door heel Gods kerk, ten volle beleefd en ervaren zal worden. Daar heeft Paulus een voorsmaak van gehad. Zoals Gods kinderen dat ook soms mogen ervaren. En zoals de belijdenis van de kerk erover spreekt in zondag 22 bij de verklaring van het artikel van het eeuwige leven, wat geloof je daar nu van en wat zegt je dat nu? Dat nademaal ik nu de beginselen van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid van God bezitten zal. Die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. Nou dat mocht Paulus ervaren. De voorsmaken daarvan. En als hij daaraan terugdenkt, dan heeft hij het niet allereerst over hetgeen dat hij toen beleefd heeft. En ook niet allereerst over hetgeen dat hij toen heeft waargenomen en heeft gezien. Maar wel wat hij daar gehoord heeft. En hij zegt onuitsprekelijke woorden. Ik kan het niet weergeven. Adequaat met wat het was. Zo machtig en zo heerlijk. En dan noemt hij het erbij, die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. En daarmee bedoelt hij niet dat God hem verboden had om daarna er nog over te spreken, zoals dat misschien wel opgevat kan worden. Dat verbiedt God niet. Maar het is de mens niet geoorloofd om daarover te spreken. De mens. Dat is ook de zondige mens. En als die over hemelse dingen gaat spreken, en over de dingen die hij heeft mogen ervaren van God, dan is het voor de mens altijd weer het gevaar dat hij daar menselijk mee omgaat. Dat hij die dingen op zichzelf gaat stellen en dat hij zichzelf daarop gaat verheffen. En dat wil de apostel tot geen prijs. En waarom dan niet? Wel omdat God hem dat grondig heeft afgeleerd. Want dat zegt hij. En opdat ik mij op de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Daartoe, in dat verband, is mij van God gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans dat hij mij met vuisten slaan zou. En dan zegt hij het nogmaals, opdat ik mij niet zou verheffen. En wat ons dan opvalt, gemeente, dat is dat de apostel hier wijst op twee machtige tegenstellingen. Met datgene wat hij eerst heeft gezegd. Hij heeft gesproken over het opgetrokken zijn tot in het paradijs. En nu spreekt hij over een scherpe doorn in het vlees. Voelt u de tegenstelling? In het paradijs, voor de zondeval, waren er geen doornen. Die zijn pas gekomen toen het paradijs verloren is gegaan. En toen de mens vanuit het paradijs verdreven werd. En toen God gezegd heeft, het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En het zal distelen en doornen voortbrengen. De distelen en de doornen van de moeite en van de zorgen van dit aardse leven. Daar hebt u het verband tussen. De doornen, de zorgen en de moeite en de zonde. En dat verband dat vinden we ook wanneer de Heere door Mozes het volk van Israël waarschuwt. Voordat zij het land Kanaan binnengaan. En dan zegt Mozes in de naam van de Heere tegen het volk. Als u zich straks met die heidense Kanaanieten gaat vermengen. U gaat zich assimileren met hen. En u gaat hun goden volgen en hun goden dienen en u neemt hun gewoonten over. Weet u wat er dan gebeuren zal? En dat is een les voor ons. Dan zullen ze u tot doornen worden in uw ogen en tot stekels in uw zijde in het land. Dat de Heere uw God u geven zal en ge zult erdoor vergaan. Als wij de zonde niet bestrijden. En de zonde gedogen en dulden. Dan worden de zonden dodelijk voor ons. En dan is er nog een bijzondere betekenis van die doorn. Het woord in de grondtekst voor doorn, een scherpe doorn in het vlees, dan staat voor doorn eigenlijk een woord dat ook kan betekenen een paal. Dus niet maar een klein doorntje, maar een paal met de scherpe punten. En dan met name een paal, zoals je die in de grond slaat, om daar misdadigers aan terecht te stellen. En dan kan het niet anders, gemeente. Dan denken we toch aan de kruispaal van onze Heer Jezus Christus. U zegt, wat heeft dat te maken met die scherpe doorn van Paulus in het vlees? Die kruispaal van de Heer Jezus, die spreekt toch van verlossing? En die spreekt toch van verzoening? En die spreekt toch van vergeving? Ja. Maar vanwege het voltrekken van Gods oordeel over de zonde. Want datzelfde kruis van de Heer Jezus, wat spreekt van verlossing en bevrijding, het spreekt ook van de geweldige ernst van God, waarmee Hij de zonde straft en beoordeelt. Een geweldige aanklacht tegen ons. Eer dat Hij de zonde ongestraft liet laten, heeft Hij de zonde gestraft aan zijn eigen lieve Zoon. Met de bittere en met de smadelijke dood van het kruis. En weet u wat dat kruis van Golgotha ons verkondigt, gemeente? Als we de Heer Jezus niet kennen als onze borg en zaligmaker, als onze plaatsvervanger. Dat het vreselijk is om onder het oordeel van God vanwege de zonde door te moeten gaan. En dat geldt niet alleen voor ongelovigen en voor onbekeerden. Maar dat geldt ook voor gelovigen en ook voor bekeerden. Want buiten de Heer Jezus Christus om, dan is dat kruis van de Heer Jezus, nee, niet alleen buiten de Heer Jezus om, maar ook in de Heer Jezus Christus. Dan is het zo scherp in het leven van Gods kinderen. Ook in de veroordelende zin. Er staat Paulus die zegt, hij heeft mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. En je kunt dat ook weergeven als een scherpe doorn voor het vlees. En met het vlees, daar bedoelt Paulus niet slechts het lichaam mee. Maar vlees, dat heeft voor Paulus een heel duidelijke betekenis. Dat is de mens in zijn natuurlijk bestaan. De mens als zondig mens, wie hij is vanwege zijn natuurlijke geboorte en zijn natuurlijke inhoud tegenover God. Eén brok ongerechtigheid. En het kruis van de Heer Jezus Christus, ja, dat spreekt van verlossing. Maar niet opdat wij de zonde aan de hand zullen blijven houden. Juist door dat kruis van de Heer Jezus tot vergeving, ook dat de zonde in ons leven gedood zal worden. En dat dat vlees in ons ten onder gebracht zal worden. Ik denk weer aan het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus. Dat is zo machtig, gemeente, dat kunnen we echt niet missen. En wanneer gevraagd wordt en naar het nut van Christus sterven en van zijn offer aan het kruis, dan wordt niet alleen gezegd dat we daardoor vergeving van zonden ontvangen en ontheffing van het oordeel van God en verlossing van de schuld. Maar wat krijgen wij nog meer voor nut door het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus? En weet u wat Gods kerk dan zegt? Dat onze oude mens met hem gekruisigd, met hem gedood en met hem begraven is, maar dan ook met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees niet meer over ons heersen, maar dat wij aan het vlees sterven gaan, opdat we ons leven als een levend dankoffer aan de Heere zullen wijden. Daarvoor die scherpe doorn in het vlees. Dat kruis van de Heer Jezus Christus. Heiligend, reinigend in het christenleven tot doding van het vlees. De eerste tegenstelling waar Paulus ons op wijst. Opgetrokken in het, tot in de der, tot opgetrokken tot in het paradijs. En die scherpe doorn in het vlees. En het tweede, dat is dat Paulus zegt opgetrokken tot in de derde hemel. En wie zijn er nou in die derde hemel? Ja, daar is God. Maar weet u wie daar ook zijn? Daar zijn ook de heilige engelen. Die tot dienst uitgezonden worden, zoals de schrift zegt. Tot zaligheid van degenen die de zaligheid beërven zullen. De gewillige dienaren van God. Ja, die zijn er in de hemel. Als je daar opgetrokken wordt tot in de derde hemel. Maar als je dan weer met je beide benen op de grond komt te staan. In het ondermaanse. In de werkelijkheid. De verloren werkelijkheid van dit leven. Daar zijn vaak geen engelen en dan geen goede engelen, dienstknechten van God. Maar daar zijn de boze engelen, de afgevallen engelen. En die altijd weer tegen de dingen van God en degenen die bij God behoren ingaan. Paulus die zegt niet alleen een scherpe doorn in het vlees, maar een Satans engel. Dat wel, hij noemt niet de Satan zelf. Maar de Satan heeft vele gedienstige geesten die hij gebruikt. Satans engel. En wat doet die Satans engel? Die slaat met vuisten. En als dat gebeurt op een doorn in je vlees, dat er op geslagen wordt met vuisten, dan doet dat me rakelijkheid. En dat is nu ook het werk van Satan in het leven van Gods kinderen. De Satan die probeert altijd het werk van God in zijn brede geheel, in het midden van zijn kerk, maar ook in het persoonlijk leven, probeert de duivel altijd weer het werk van God kapot te slaan. Gemeente, weet u al, heeft u er zelf ook besef van, Wat die scherpe doorn en die Satans engel, wat dat in uw leven betekent. Wanneer gedacht wordt en gepreekt wordt over die scherpe doorn van Paulus in het vlees, dan worden vaak allerlei dingen opgezond. Waaraan Paulus geleden zou hebben kunnen lijden en dan worden allerlei dingen genoemd. Bijvoorbeeld dat hij een oogziekte had. Dat leidt men onder andere af uit wat Paulus zegt tegen de gelaten. Dat zij hun ogen wel hadden willen uitgraven om die aan hem te geven als hij ze zou kunnen gebruiken. Er wordt ook wel gedacht dat Paulus een spraakziekte had. Spraakgebrek had. Hij noemt het zelf dat hij niet zo wel ter tale is. Anderen denken bij die scherpe doorn van Paulus aan de veroordeling van zijn geweten over wat hij vroeger gedaan had toen hij de gemeente vervolgde. En zo kan nog wel een hele reeks opgezond worden. Ik zeg niet gemeente dat alles geen rol heeft gespeeld. Maar laten we toch oppassen dat we ons niet verliezen in speculaties waarbij het eigenlijke door ons voorbij gezien wordt. Juist voor ons persoonlijk. En weet u wat dan de kern is waar het op aankomt? Wel gemeente, als God in ons leven inkomt. Als God in ons leven inkomt. Dan haalt God ons op. Vanuit de wereld waarin wij leven. En dan trekt God ons op. Ook al is het dan niet de beleving van Paulus als in de derde hemel en tot in het paradijs Gods. Maar hij trekt ons op. Tot de dingen van zijn koninkrijk. Dat doet hij ons zien en dat doet hij ons beleven. En als je dat mag beleven en dat gaat verstaan, dan kun je er ook zeker van zijn. dat dan ook dat die tegenreactie komt. Van de boze. Van de Satan. Die het werk van God zoekt te niet te doen. Hebt u last van de aanvechtingen en de bestrijdingen van de duivel, gemeente? Of hebt u er helemaal geen moeite mee? Heeft de Satan zo'n makkelijke prooi aan u? Is er bij u niks te halen? En dat hij daarom u wel met rust laat? En hoe staat het met die scherpe doorn in het vlees? De heiligende kracht van het kruis van de Heer Jezus. U kunt wel zeggen, de Heer Jezus heeft toch voor de zonde aan het kruis geleden. Hij heeft ook voor mijn zonde aan het kruis geleden. En denken dat u daarom klaar bent. Maar bedriegt u zich niet. Want het werkelijke geloof in het kruis van de Heer Jezus, dat heeft zijn uitwerking. Dat het u doodt in uw eigen bestaan en in uw vleeselijk bestaan. Dat u geen vriendjes meer en geen goede maatjes meer kunt zijn met de zonde en met de ongerechtigheid. Dat dat in uw leven verbroken wordt. Of is dat u helemaal vreemd? Gemeente, moet ik het u dan zo vragen? Bent u zelf misschien nog een scherpe doorn? En een prikkel. Een prikkel voor anderen. En dat u misschien ook wel met vuisten om u heen slaat. Niet om uzelf te raken. Maar om een ander daarmee te raken. Gemeente, weet u het dan wel? Wat het einde is van de doorn en van het vlees en het vleeselijk bestaan, dat is met de Satan de eeuwige ondergang. En daarom laat u dat geen rust gunnen, maar dat u het werk van de Heere moogt zoeken te kennen in uw leven. En als u dat werk van de Heere leert kennen, dan maakt u ongetwijfeld, dan maakt u op welke manier ook, maar dan maakt u kennis met die scherpe doorn en met die Satans engel die u slaat. En dat kan hevig tekeer gaan. Wat ging het bij de Heer Jezus tekeer toen hij daar hing aan die paal, aan het kruis? En wat heeft de Satan toen door al die mensen rondom het kruis heen als een Satans engel tekeer gegaan om die scherpe doorn van Gods toorn als het ware maar dieper te doen doordringen in het hart van die dierbare borg en die dierbare middelaar? Wat kan dat ook nu, in navolging van de Heer Jezus? Wat kan dat ontzaglijk zwaar zijn? En toch, de Heere onthoudt het zijn kinderen niet. Paulus die zegt, mij is gegeven. Het was er niet zomaar. Maar de Heere had het hem gegeven. En hoe was Paulus daar nu mee bezig? Hoe reageerde de apostel daar nu op? Was het misschien dat Paulus beet in de stok waarmee hij werd geslagen? Of was het misschien dat Paulus heel erg moedeloos was? En dat hij vaak moedeloos ter neer zat. Of dat u misschien stoïcijn zei, nou ja, dat hoort er nu eenmaal ook bij. Nou, we kennen Paulus toch wel. Wanneer hij het zegt, verblijft u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed. Dat heeft Paulus niet alleen tegen anderen gezegd. Maar dat heeft hij zelf beoefend. Hij heeft het gezegd en hij zegt het ook hier. Toen dat zijn deel werd, die beproeving. Die En die scherpe doorn en die Satansengel. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Ik heb de Heere gebeden. En met de Heere bedoelt hij niet de Heere in de hemel. Allereerst. Maar hij bedoelt daarmee de Kyrios. Hij bedoelt daarmee zijn Heere en zijn meester. Tot wiens dienst hij was aangenomen. En tot wiens dienst hij zich ook bereid had verklaard, zich had overgegeven, een apostel en een slaaf, een dienstknecht van Jezus Christus, zijn Heere. En wat Paulus hier zegt, dat brengt hij ook in verband met zijn ambtelijk werk. En daarom met deze moeite en met deze zorgen, hij gaat ermee naar zijn meester toe. En hij zegt het tegen zijn meester. Wat we gezongen hebben met Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht. Treed vooruit. Dan worden zij in hun loop gestuit. En vertroost gij mijn ziel in haar geween. En zegt u. Ik ben uw heil alleen. Dat had hij de Heere gevraagd. En hij had dat niet maar 1 keertje gedaan. Maar hij zegt, de Heere heb ik tot 3 maal toegebeden. U zegt misschien, ja, 3 maal dat is nog niet zoveel. Ja, dat 3, dat wijst op het aanhoudende in Paulus' gebed. Vanmorgen ging het over Elia en Elisa. En van Elia lezen we dat hij zich tot 3 keer toe uitstrekte over dat dode kind van Sarfat. We lezen van Daniel dat hij 3 tijden daags neerknielde met open vensters naar Jeruzalem. En bovenal lezen we in de Bijbel dat de Heere Jezus 3 maal in de hof van Gethsemane neerknielde en daarbij bad vrijwel dezelfde woorden. Neem deze drinkbeker van me weg. En zo heeft Paulus ook tot 3 maal toe gebeden dat de Heere die scherpe doorn van hem zou wegnemen. En dat de Heere hem van de Satansengel zou verlossen. En hij wist het. Zijn Heere kon dit doen. Want hem is toch gegeven alle macht. Alle macht. In hemel en op aarde. Hij wist het. Hij mocht het ook van de Heere vragen. Want hij zegt het zelf op een andere plaats. Laten al uw begeerten door bidden en door smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat mag toch. En hij, nee, hij twijfelde niet. Hij twijfelde niet aan de trouw en aan de liefde van zijn meester. Maar dan ondanks dat herhaalde bidden, dan toch maar die pijn te blijven voelen van die stekende doorn. En de Satansengel, die hem met vuisten slaat. Paulus, waar is nu die God? Op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Gemeente, wat kan die strijd hoog gaan? En toch. Nee, de Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Dat heeft de Heere ook bij Paulus niet gedaan. En Paulus die mag zeggen, 3 keer gebeden dat de Heere ze zou wegnemen. Maar, en dat maar is niet van, de Heere die doorn weggenomen en heeft die Satansengel verjaagd. Nee, dat niet. Maar dat maar Dat klinkt er als een jubel doorheen. Maar hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. De Heer heeft Paulus niet afgescheept en de Heer heeft Paulus niet weggestuurd. Er wordt wel eens gesproken over onverhoorde gebeden en dan wordt dit als voorbeeld genoemd. Dat dit gebed onverhoord zou zijn gebleven. Nou, ik snap het niet hoe men erbij komt om dat te zeggen. Want God heeft dit gebed verhoord op een wijze veel heerlijker dan de apostel het ooit bedoeld kon hebben. Maar de Heere heeft tot Paulus in die situatie gesproken. Hij heeft tot mij gezegd. Hoe de Heere dat gezegd heeft. Och gemeente, kent u dat niet? Weet u daar zelf niet vanaf? Wat dat inhoudt als de Heere tot je ziel gaat spreken. En wanneer de Heere een woord vanuit de schriften gaat toepassen aan onze harten. Dat is dat de Heere gaat spreken tot ons. Let wel, Paulus zegt niet, toen heeft de Heere mij dit doen beleven. Of toen heeft de Heere mij dat doen ervaren. Wat je beleeft en wat je ervaart, dat kun je het volgende ogenblik, dat kun je zo weer kwijt zijn. Maar wat de Heere gesproken heeft in zijn woord, dat raak je nooit meer kwijt. Want het woord dat is levend en krachtig, dat is eeuwig blijvend. Ik roem in God. En ik prijs in hem het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de opening van dat woord, dat doet gewis gelijk een lichte donker opklaren. Dat is de troost in druk mee toegelegd. Dat leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al geen uw mond aan mij toezegt. Dat geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Hij heeft tot mij gezegd. En wat zei Paulus? Wat zei de Heer toen tegen Paulus? Paulus, mijn genade is u genoeg. Dat sprak de Heer. Paulus, die kreeg er niks bij. De Heere gaf hem alleen al wat hij al lang had. De Heere zei, mijn genade, Paulus. Mijn genade. En mijn genade, dat is die genade waarmee ik van eeuwigheid naar jou heb omgezien. En waarmee ik jou van eeuwigheid heb verkoren, dat is mijn genade. Dat ik jou gedragen heb toen jij als een briesende leeuw tekeer ging om mijn gemeente te vervolgen. En mijn genade waarmee ik je staande gehouden heb, dat je niet verder bent gegaan. Mijn genade dat ik de schellen van je ogen heb doen afvallen. Mijn genade dat ik je gesteld heb in mijn dienst. En mijn genade die ik verheerlijk heb in jouw leven. Die genade, Paulus. Mijn genade. En die genade, dat is de genade waarin God zichzelf aan Paulus geeft. En dat is die genade waarmee God nooit ophoudt. Maar dat is de genade waaraan God trouw blijft. Dat is de genade waarvan de Johannes zegt, genade voor genade ontvangen vanuit de volheid van zijn genade. Die genade, Paulus, die is voor u genoeg. Die is voor u genoeg om die pijn te verdragen van die scherpe doorn en om ook die vuistslagen van de Satan te kunnen incasseren. En dan zegt de Heer er nog wat bij, want en dat is de goddelijke opvoedkunde. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar begin je in de wereld niks mee. Als je in de wereld geen kracht hebt, dan tel je niet mee. Dan word je uitgeschakeld en afgewezen. Maar bij de Heer is het nou juist andersom. Mijn genade wordt in zwakheid volbracht. God is de sterke God. En daarom past bij hem het zwakke. En het zwakke God, dat is sterker dan van de mensen. God is rijk. En daarom past bij die rijke God past niet een rijk volk, maar een arm volk. En het arme van God, zoals God in Jezus Christus arm geworden is, dat is rijker dan alle rijkdom van de mensen. God is wijs. En daarom past bij hem geen eigen wijsheid. Maar past bij hem het dwaze. En het dwaze God is wijzer dan de mensen. Weet u wie dat verstaan heeft, gemeente? Dat heeft de Heer Jezus verstaan. In zijn gang, in zijn offergang, in de dienst van zijn Vader. Wanneer hij Jeruzalem binnengaat, hoe doet hij dat? Hij doet dat niet rijdend op een paard, maar hij doet dat rijdend op een ezelin. En hij gaat niet Jeruzalem binnen om zich te richten op het paleis, maar op de tempel van zijn Vader. Hij komt daar niet om binnen te halen, maar hij komt daar om zichzelf rustloos te geven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wanneer dat in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus geleerd mag worden, en zo de genade van God ervaren mag worden, gemeente, wat krijgen we dan? Een heilzaam onderwijs. En wat ontvangen we dan op de goddelijke leerschool? Wat ontvangen we dan een heilzame les? Want dan zegt Paulus, dan zal ik veel liever roemen. Ja, ik blijf roemen hoor. Dat hoort bij het leven van een kind van God. Die mogen roemen. Maar waar roemen ze in? En Paulus zegt, dan zal ik veel liever roemen. Veel liever roemen in mijn zwakheden. Niet in die openbaringen. Want gemeente, het zijn nogmaals gezegd, als we ons gaan beroemen op de openbaringen die we van God hebben ontvangen en we doen dat in ons menselijk bestaan. Ach, wat zijn we dan toch mensen die niet alleen met het wereldse, maar die zelfs met genade kunnen gaan pronken, alsof we die genade aan onszelf te danken hebben. En David was werkelijk niet de enige die zich verhief op het grote volk, waarvan hij dacht, dat heb ik mezelf verworven. En hij besefte helemaal niet hoe God hem over dat volk had gesteld. Dwaasheden. En Paulus die verstaat het. Hij zegt, dan zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, want als ik roem in de openbaringen, dan word ik de man. En dan heb ik de Heere niet meer nodig, dan kan ik het zelf wel. Maar roemen in mijn zwakheden, dat is dat ik telkens weer met mijn leeg emmertje bij de Heere kom. Heere, wilt u het vullen? En laat ik het mogen oprapen vanuit de manna die u elke dag weer uit de hemel doet neerdalen. Dat bedelaars bestaan bij de Heere, daarin roemen, is veel beter dan roemen in de heerlijkheid van de openbaringen. Paulus die zegt, ik zal veel liever roemen in zwakheden. Ja, let wel, hij roemt niet in die zwakheden, opdat hij die zwakheden als een verontschuldiging zal kunnen aanwenden tegenover anderen, om daarmee zijn gebreken goed te praten. Dat bedoelt Paulus niet. Maar zijn zwakheden in het beleven tegenover de Heere. Want dan zegt hij het ook. Zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En voordat in wonen in hem, dan gebruikt Paulus een woord, zoals in het Oude Testament van de tempel staat, dat toen God kwam wonen in de tempel, toen heel die tempel, die tempel van Salomo, die werd van Gods heerlijkheid vervuld, vol, doortrokken. En zoals Johannes het zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en van waarheid. En zoals het op de Pinksterdag wordt gezegd, dan de geest wordt uitgestort. En het huis wordt vol en de discipelen, ze worden vervuld, ze worden vol van de Heilige Geest. En zo begeert de apostel, zo begeert hij nu geheel en al van Christus vol te mogen worden. Dat Christus zijn leven in alles zal beheersen en zal bepalen. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. En dan zegt de apostel, en het wordt haast onbegrijpelijk voor ons. Hij zegt, dan zal ik een welbehagen hebben. Een welbehagen hebben, dat betekent ik zal genoegen vinden. En ik zal mijn vreugde erin vinden. En wat noemt hij dan? Waar zal ik nou welbehagen in hebben? Hij zegt, ik zal welbehagen hebben in mijn zwakheden. En in smaadheden. In noden. In vervolging. In benauwdheden. Als ik het niet meer heb. En als ik het niet meer kan. Dan mag ik weten. Hij is mijn alles. En hij is mijn een en mijn al. Hij, de kracht van mijn kracht. Hij, het leven van mijn leven. Hoort u, Paulus zegt, dan zal ik een welbehagen hebben. Wat heeft Paulus toch veel geleerd op die leerschool, die de Heer hem geeft, de leerschool van die scherpe doorn in het vlees en de leerschool van de Heilige Geest. Eerst was het Paulus. Paulus moet lijden. En dan de tweede. Dat is, als God overkomt, nou kan ik lijden. Nou kan ik het aan. Door de kracht van hem, die mij de kracht daartoe geeft. En dan gaat Paulus verder. En dan gaat hij zeggen, en nou wil ik ook lijden. Ik ben het met de Heere eens geworden. En ik heb mij niet alleen voor God mogen buigen, maar ik heb mij ook onder God mogen buigen. Eens geworden met de Heere. Ik wil het. En wat zegt hij dan het laatste? Hij zegt, en nu mag ik het ook. Want de Heere die geeft het mij. Hij heeft het mij geleerd. En dan wijst hij. We kunnen daar niet verder op ingaan. Want het is tijd. Maar dan zegt hij. Want als ik zwak ben. Als ik het niet kan. Dan ben ik machtig. Gemeente, verstaat u dat woord van Paulus? Of denkt u dat u machtig bent als u het zelf kunt? En als u het zelf onder controle hebt. Ja, dat denkt u misschien. Maar Psalm 147 zegt het. De macht van het paard en 's mans vermogen. Ach, ze zijn beide nietig in Gods ogen. En aan die vertrouwen op hun benen. Die op eigen benen kunnen staan. Die wil hij geen hulp en geen kracht verlenen. Zult u het onthouden? Dan mag u denken dat het hier allemaal goed gaat in het leven. En dan mag u geen last hebben van een scherpe doorn in het vlees. En die Satansengel, ja, die houdt zich wel rustig voor u. En dan gaat u maar voort. Ja, maar dan voort. In eigen kracht. In eigen kracht in het leven. En straks in het sterven. Om dan eeuwig, eeuwig de vloek van God te moeten ondervinden. En dan voor altijd die knagende pijn als van een Satans engel om met vuisten geslagen te worden. En gemeente, dan moet ik het u zeggen. Dan mag u roepen. Maar dan is niet meer daar het antwoord mijn genade. Want dan is de genade tijd voorbij. Voor altijd voorbij. Nu nog niet. Nu geldt het. Mijn genade is u genoeg. En die genade van God, we mogen het zeggen, in Jezus Christus is genoeg. Genoeg voor de grootste der zondaren. Wie u dan ook bent. Het offer van den Heere Jezus, meer dan genoeg. Overvloedig voor de zonde van de gehele mensheid. En die genade van God in den Heere Jezus Christus is genoeg. Genoeg. Voor elke beproeving. En voor elke pijn. Al doet die pijn nog zozeer. Al steekt die door nog zo diep. En al slaat de Satan nog zo hard. Maar die genade van God in Jezus Christus, die is genoeg. Genoeg. Om het te zeggen. Wij worden de ganse dag gedood. En we zijn geacht als schapen. Maar in dit alles, meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. En dan komt voor Gods kerk, dankzij mijn genade is genoeg, dan komt de tijd. Dat eens die scherpe doorn niet meer zal steken in het vlees. Want dan is het vlees voor altijd weggedaan. En dan is de Satans engel voor altijd verdreven. En dan volgt voor heel Gods kerk opgetrokken. Opgetrokken tot in de derde hemel. Opgetrokken tot in het eeuwig paradijs. Om daar God eeuwig te loven en te prijzen, zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, ook op weg naar die toekomst, in al mijn noden, angst en pijn, u, al mijn liefdewaardig schatten, wel gij mijn rechterhand wilt vatten. En dan mag je het ook zeggen, gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toevlucht. En mij, ook door de beproevingen heen, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen.